vanochtend een preek, een overdenking, waar je als spreker geweldige risico's loopt. En die zal ik even met je delen. Ik ga het vanochtend over het huwelijk hebben. O jee, ja, ik word al. En dan krijg ik straks daarna de alleengaande bij me en zeg, joh, wat heb ik nou aan zo'n preek over het huwelijk? Dan heb ik straks de dames of de vrouwen, de bruidjes die ergens in een huwelijksbootje gestapt zijn, komen bij me. Ja, dat is lekker makkelijk voor jou als kerel. En dan het volgende risico, dat is dat ik straks met mijn vrouw 2 uur is bij mij, dat ik 2 uur in de auto zit en zeg, joh, wat kun jij mooi vertellen? En morgen is het maandag. Veel risico's lopen. Ik heb me enigszins ingedekt, want ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik zeg, schat, jij krijgt de laatste 5 minuten van mijn spreektijd. En dan mag jij alles rechtzetten waarvan je denkt, dat slaat werkelijk nergens op. Dus zij verzorgt het nawoord. En we gaan straks ook een stuk schriftlezing gaan we doen. En ik zeg wel eens, de Bijbel heeft een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. En ik verbaas me hoe mannen zich zo goed verdiepen in het vrouwelijke deel en hun mannelijke deel vergeten. En andersom, dat mogen de vrouwen zelf bepalen. Maar ik heb mijn vrouw gevraagd, straks bij de schriftlezing, wil je naar voren komen? Wil jij de vrouwen, voor het vrouwengedeelte uit de Bijbel, wil jij dat tegen ze zeggen? Gewoon omdat ik te laf ben. Maar omdat ik me soms ook niet vrij voel om als man vanuit Efeze 5, scherp staat het daar hoor, dat zult u straks merken, om dat te roepen. Want wij mannen hebben het soms zo gruwelijk verprutst. Soms zo gruwelijk verprutst. En in dat kader hoop ik dat u straks, als u naar huis gaat, dat u allemaal misschien zich wel geïrriteerd heeft aan mij, maar dat u naar huis gaat en dat u snapt wat Gods bedoeling is met het huwelijk. Het is goed om te bedenken dat Vader God, de bedenker van alles, maar 2 instituten heeft bedacht. Dat is het instituut van gemeente zijn. 1. Heeft Vader God bedacht. Instituut 2. Het huwelijk. Meer instituten zijn er niet. Als wij ons afvragen waarom er zoveel strijd is rondom de gemeente van Jezus Christus, zowel mondiaal als op plaatselijk niveau, dan komt dat omdat de Satan wil dat gemeentes uit elkaar vallen. Daar baalt hij van. Ga lekker bridgen met elkaar. Ga lekker volleyballen. Of weet ik wat je in deze sportzaal gaat doen. Maar ga niet gemeente proberen te zijn. Want je gaat strijd ontvangen. Waarom? Omdat die ploert. Ik heb er geen ander woord voor. Alles wat Vader God bedacht heeft. Uiteindelijk onderuit wil maaien. Zo is het. Het is niet anders. Onze huwelijken staan onder druk. En ik ga daar straks hopelijk inzichten met jullie delen. Die staan onder druk. Waarom? Omdat die ploert het kapot wil maken. Ik ben een sportliefhebber, dat weten jullie inmiddels al een beetje. Positionering in een elftal is essentieel. Als je je positie weet in te nemen, dan kom je met een zo goed mogelijk teamresultaat uit de wedstrijd. Huwelijk gaat over positioneren. Gemeente zijn gaat over positioneren. Neem je positie in. Begrijp de verantwoordelijkheid die erbij hoort. En ga scoren. En kom er als overwinnaars uit de bus. Amen. Amen. Er is een veelgebruikte trouwtekst en Spreuken 3 vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Dat is een trouwtekst die veel gebruikt wordt. Waarom? Omdat de essentie de liefde is. Het is dan ook mijn verlangen dat jullie vanochtend naar huis gaan. Dat je zicht krijgt waar het zowel in gemeente als in een huwelijk om draait. En dat gaat eigenlijk altijd over twee elementen. Dat gaat over genade. En dat gaat over onvoorwaardelijke liefde. Ik schrik zo soms hoe mild ik voor de wereld om mij heen kan zijn. En hoeveel ruimte ik kan hebben als het gaat om mensen waar ik mee om mag gaan, waar ik mee in als hulpverlener mee samen mag werken. En ik schrik soms hoe weinig ruimte ik voor mijn eigen vrouw heb. Hoe ongelooflijk snel ik geïrriteerd geraakt kan zijn. Dan schrik ik van mijzelf. Vergeet alles. Ga naar huis met de gedachte: oh ja, het draait om genade. En het draait om onvoorwaardelijke liefde. Genade is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is genade. Alleengaande. Ik hoop dat jullie vanochtend zicht krijgen op wat een huwelijk is. Opdat je naar buiten toe loopt en zegt: samen met Paulus, het is beter dat ik alleen blijf. Ik ga hem lezen. Wat zegt Paulus daarover? Fijn. Ik zou best willen dat iedereen ongetrouwd was zoals ik, zegt Paulus. Paulus is niet zo'n bescheiden mannetje, toch? Ik mag dat wel. Beetje ego, beetje ergens voor staan. Dus hij neemt zichzelf als voorbeeld. En tegelijkertijd weet hij hoe kwetsbaar die is in Christus. Maar dan zegt hij dus in 1 Korinthe 7 vers 7 en 8. Maar ieder mens krijgt van God zijn eigen gave. De een krijgt de gave om te trouwen. Het is dus blijkbaar een gave. Zo kijkt Paulus er tegenaan. En de ander gave om niet te trouwen. Het is dus ook een gave als je niet trouwt. Dat is een gave. Maar tegen de ongetrouwde mensen en de weduwe zeg ik: het is goed om zoals ik ongetrouwd te blijven. Dus als we het hebben over wat is nu het beste deel, dan is het nog maar de vraag of degene die gehuwd zijn het beste deel hebben gekozen. Ja, maar het was een gave. Oké, het is een gave. Maar als het een gave is, dan is het dus ook blijkbaar een inspanning. En dan is het niet zoiets van: nou, dat overkomt je en je krijgt het even of zo. Een huwelijk voor de mensen die in het huwelijksbootje zitten, weet je dat het roeien veel energie kost en dat ook veel van je vergt. Dus, en mocht je vanochtend onder de indruk zijn van de gave van het huwelijk, dan hoop ik dat de Heer je zegent met het huwelijk. Jeanette, mag ik jou naar voren komen, want we gaan naar de schriftlezing toe. We gaan lezen uit Korinthe of Efeziërs 5 vanaf vers 23 voor de mensen die mee willen lezen. Ik gebruik, dat weten jullie ook, voor mij een beetje oude kerel aan het worden, maar de MBG, dat blijft toch een beetje mijn vertaling, dus dit gaat ook uit de MBG.
Goedemorgen allemaal. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles.
Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar te reinigen door het waterbad met het woord en zo zelfs de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat hij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand had ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het, hij koest het zoals Christus de gemeente. Omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot een één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf.
En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En Gerard heeft beloofd uit te gaan leggen wat ontzag is.
Nee? Zweet hier voor mij, hè? Dat snap jullie wel. Risico van de pre. Ontzag. Ik zou het niet weten, zeg het eens. Help mij. Wat is ontzag? Roept u maar.
Respect.
Respect. Een ingrediënt van, zijn we het mee eens, hè? Respect. Wat nog meer? Nederig zijn. Je meerdere erkennen. Liefde.
Respect naar een ander.
Respect voor een ander. Dubbel portie. Absoluut waar. Dat is ontzag, Jeanette. Dank jullie wel. Er is een tegeltje. Je kunt, hè, van die tegeltjeswijsheid, daar kan ik nog wel eens van genieten. En je kunt bij bol.com kun je het volgende tegeltje bestellen. En ik vraag mij, ik zal hem eens voorlezen. Mijn man is het hoofd van het gezin. Maar ik ben de nek. En als de nek draait, dan draait het hoofd automatisch mee. Mannen, is dit nu een bedreiging voor ons? Soms zijn er soms vrouwen die zeggen, dat is een bedreiging. Of is dit nu een kans? Wij in het bedrijfsleven, dan praten we altijd over bedreigingen, kansen. Moeten we SWOT-analyses maken. En wat is dit nu een kans? Of is dit een bedreiging? Mannen, mag ik handen zien? Is dit een bedreiging? Steek je hand even op. We zijn toch onder elkaar. Wie vindt dit voelt een klein beetje als toch wel wat bedreigend? Niet zo zwaar, maar gewoon wel. Jij zou hem niet kopen. Okay. Wie ziet dit als een kans? Kijk. Zijn mannen die hebben zich al wat vaker verdiept in dat. In dat huwelijk en de positioneren. Het zijn ook vooral de wat oudere mannen zie ik niet zeggen. Ja, maar dat is een kans. En ik denk dat het een kans is. In eerste instantie, oh, stom tegeltjes. Gewoon een vrouw zonder gezag voor de mannen. Rebellie en weet ik wat allemaal niet. Feminisme, ga maar verder. Weet ik wat je er allemaal nog aan kunt geven. Maar het zegt wat mij betreft. Is het een tegeltje die moet je bij je dragen. Mannen, dit is een kans. Positioneren. Het hoofd zijn van betekent een ongelooflijke zware verantwoordelijkheid. Vrouwen, het feit dat jullie de respect voor ons op weten te brengen in het huwelijk. Door ons te eren en ontzag voor ons te hebben. En onze positie in te laten nemen. Er is ontzettend veel moed voor nodig. Dan ben je dus niet slaafs of ben je een volger. Nee, dan ben je een kracht in een dynamiek, in een team die niet te onderschatten is. Dus ik vind dit een prachtig tegeltje die de balans brengt in van die ego-trippetjes waar ik altijd een risico voor loop. Ik heb een groot ego. En als ik daar weer een beetje zweef omdat het zo... in mijn hoogmoed, ik denk weer hele mooie dingen het gedaan te hebben. Dan heb ik een hele lieve vrouw, die trapt me altijd even tegen schenen. En dan sta ik weer op de grond. En dat heb ik nodig. Je hebt als vrouw ontzettend veel inzicht nodig, maar ook power nodig om de egootjes van mannen aan de ene kant te laten bloeien, tot hun kracht te laten komen en aan de andere kant in balans te houden. Want leiders, mannen, dit gaat over leiderschap. Een man die zijn gezin, zijn huwelijk moet leiden, gaat over leiderschap. En ik mag al ook in mijn dagelijkse functie al heel lang leider zijn. En weet u wat het grootste probleem is van een leider? Het allergrootste probleem? Dat is dat hij in zijn eigen onzin gaat geloven. Want leiders kunnen altijd recht praten wat krom is. Altijd. En tegelijkertijd, als ze geen visie hebben, dan leiden ze niet. Ja, dan leiden ze misschien met een andere ei. Want dan wordt het een hele groot leidenis. En dan moeten we misschien beleidenis gaan doen. Maar je positie innemen is niet voor niks bedoeld, omdat het positiespel in de gemeente en in het huwelijk zo enorm belangrijk is. Een goede voetbalcoach zoekt de juiste mensen op de juiste positie. Niet altijd staat hij de beste voetballer, maar wel degene die zijn functie het beste weet te bekleden. Op naar de tandem. Ik heb een tandem meegebracht als metafoor. Het is zo dat een tandem is voor mij, en je kunt ook een bobslee nemen hoor, maar goed. Wij hebben toevallig een tandem. Die tandem hebben we op een gegeven moment gebouwd. Het is een eigen bouw. Ik ben fietsenmaker geweest, dus die hebben we zelf gebouwd in de 90e jaren. Omdat Jeanette en ik, wij hielden van fietsen, maar het was voor Jeanette een cream. Want ik ging altijd te hard en dan was ik zo ongevoelig om haar helemaal stuk te laten gaan. En dus het duurt nog lang. En voor mij was het soms frustratie. Want ik had het gevoel van, constant bij. Weet je wat, schat? Wij gaan een verbinding aan. Wij gaan onze sport gaan aan elkaar verbinden. Zodat we een eenheid vormen. En dan kan ik net zo hard tekeer gaan als ik wil. Jij volgt toch wel. Dat is voor van een tandem, hè? Jij volgt wel. Totdat ik er later achter kwam dat de momenten waarop ik helemaal stuk was, haar positie was om mij er doorheen te trappen. Wij hebben een keer voor een zendings-echtpaar hebben we 24 uur race gehouden met nog 3 teams. En dan gingen we 24 uur zoveel mogelijk kilometers maken. En die kilometers die waren dan bedoeld om geld op te leveren. Dus dat voor dit zendings-echtpaar konden toen hebben 10.000 euro of zo bij elkaar, of gulden was toen, dat toen nog, hebben bij elkaar gefietst. Man, wat hebben wij stuk gezeten. Fijn dat ik voorop zat. Fijn. Maar oh, wat heb ik het vaak nodig gehad, de momenten waarop ik ermee kappen wilde. Welke mafkees heeft bedacht dat we 24 uur op antenne moeten zitten. Oh, wat heb ik de bemoedigingen nodig gehad. De stuurman is de positie, is de stuurman. Die heeft het stuur in handen. Die stuurman die staat daarmee aan het stuur. Is het hoofd van de tandem. Die heeft het stuur in handen. Bepaalt hij daarmee de richting? Ja, natuurlijk niet. Ik voer alleen maar uit waar wij voor kiezen. En ik snap dat ik de verantwoordelijkheid heb om, als we kiezen, we gaan 24 uur op een tandem zitten, dat ik verantwoordelijkheden heb gekregen als stuurman. Degene die hier achter zit, dat noem je in tandemtermen de stoker. En vooral wij niet zo van verdeeldheid stoken. Nee, de stoker als zijn in een stoomschip de motor die uiteindelijk extra power in het geheel brengt. Om de stuurman te dienen, Spreuken 14 vers 1 zegt een hele mooie: de wijsheid der vrouw bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met eigen handen. kracht. Zo daar waar wij zeggen, gebed is de motor van gemeentewerk, van heel veel zaken. Zo is de stoker op een tandem een soort gebed die de kracht erin brengt. Ik heb geleerd als stuurman op mijn tandem dat het erg kwetsbaar is achterop zitten. Je moet je overgeven. De Bijbel zegt een broze vaatwerk. En dat zegt niks over de kracht van een broze vaatwerk. Dat zegt het, dat je uiteindelijk niet te kort door de bocht moet zijn. Als stuurman voorop moet je niet te kort door de bocht gaan. Want degene die achter jou zit, die zich durft over te geven aan jou als stuurman, die kan op dat moment niets. Oh, kerels, wat zijn wij toch af en toe freakingskort door de bocht, toch? Of niet dan? Aardig voor de hele wereld, voor je collega's. En dan kom je s'avonds thuis. Vul maar in. Op mannenontbijten praten we daar soms over. Misschien een bemoediging voor de vrouw. Stuur die kerels naar mannenontbijten. Want daar heb je het dan meestal over. Dat soort kort door de bocht reacties. De communicatie tijdens de rit is essentieel. Jeanette als stoker die bij achter mij op zit, die is afhankelijk van dat ik communiceer, want ik zie dingen die zij niet zien. Simpelweg omdat ik met mijn dikke rug ervoor zit. Dus tijdens zo'n rit moet ik melden als er iets op ons afkomt. Een tegenligger die ik al op 50 meter of 100 meter aan zie komen, die ziet Jeanette achterop niet. Dus communicatie daarin is essentieel. Dus ik meld dat tegen. Weet zij genoeg? Oh, komt iemand zeggen. In plaats van ik vergeet het even te zeggen. Ineens flats, komt iemand. Als je met 30 kilometer fiets en beide 30 kilometer is het een verschil van 60 kilometer. Hè? Dus communicatie is in de huwelijkstandem essentieel. Ja, dan komen we net op onze sterkste kant, hè, mannen. Wij zoeken enorme goede communicatoren. Ik weet niet of dat Nederlands is, maar ik zeg het even zo. Ja, als het over de Formule 1 gaat en over voetbal misschien. Maar als het gaat over wat er hier binnenin gebeurt en vrouwen, misschien een wonder, maar ook wij hebben wel emoties. Dat merken we vooral als we alleen zijn. Kerels, communicatie. Bij regen word je net minder nat. Dus dat is een beetje doorfietsen. Want als we hebben de verantwoordelijkheid, als je voorop zit, pak je de meeste wind, pak je de meeste regen. Zo hoort het. Maar als wij niet ons gezin, en want dat is ook leuk, toen we die tandem bouwden in 96, toen was mijn jongste dochter 4 jaar, hadden we er nog zo'n ziekje achterop. En natuurlijk allemaal teamkleur, allemaal dezelfde kleding aan, allemaal hetzelfde helmpje op. Dus dan ging je daar als team. Als je ergens aandacht tekort komt, moet je gewoon op tandem gaan zitten, want heel het dorp kijkt. Maar de verantwoordelijkheid die je voor je vrouw hebt en verandert in je gezin, die begint hier. Op deze positie. Wie is meer waard? De stoker of de stuurman? Er zit toch geen enkel verschil in. Als je gaat tandem rijden, dan doe je dat toch met z'n tweeën. Dan ga je toch niet zeggen, hey, de ene partij is belangrijker als de ander. Dat slaat toch nergens op. Koop dan gewoon een solo fietsen en ga alleen fietsen. De waarde is dus niet gekoppeld aan de positie die je gekregen hebt. En de mafkees die denkt dat daar een verschil in zit, die moet nog een paar bijbelstudies gaan volgen. Dan heb ik het over de man, hè. De positie geeft je een verantwoordelijkheid. Ik ga even terug naar de schriftlezing. Als wij verantwoordelijk zijn om je vrouw en je gezin uit de wind te houden, dan ga ik eventjes terug naar Efeze 5 vers 31. En daar staat, Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. In de pastorale bediening die wij proberen uit te voeren al 30 jaar, ben ik geschrokken hoe vaak de invloed van familie, van ouders, doorsijbelt in het huwelijk. Mama, grote wafel, maar zo gauw mama of papa wat zegt, heeft dat invloed. Dan ben je gewoon een slechte stuurder van je tandem. Want de bedoeling was dat jij gezin van herkomst loslaat en je eigen koers gaat varen. Ben je verantwoordelijk voor. En de invloed van familie die soms door blijft gaan, terwijl huwelijken scheef gaan, daar heb jij als man een verantwoordelijkheid in. Dat betekent als er lastige dilemma's zijn in je huwelijk of in de familie, dat jij je rug moet rechten en de confrontatie aan zult moeten gaan. Waarom? Omdat jij toevallig de positie had om je vrouw uit de wind te houden. En niet altijd de kool en de geit proberen te sparen. Nee, scherp durven zijn, confrontaties durven aan te gaan. Waarom? Omdat het je ervoor geroepen bent. Omdat jij je vrouw en daarin je gezin uit de wind behoort te houden. En dat betekent dus inzicht hebben in wat er gebeurt. Dat betekent soms confrontaties aan durven gaan. Soms zweet op je rug, maakt niet uit. Maar je positie maakt dat je een verantwoordelijkheid hebt. Als wij zeggen dat Christus het hoofd van de gemeente is, de bruidegom, dan zijn wij met elkaar de bruid, toch? Van een eer. De bruid. We zijn de bruidjes. We zijn de bruid. Maar zullen we dan ook het beeld vasthouden wat de bruidegom laat zien? Het beeld laat zien dat als er wat moet gebeuren, je de zweep durft te pakken en het onrecht van het tempelplein durft af te vegen. En aan de andere kant aan een kruis gaan hangen, omdat je de minste wil zijn. Leiderschap vraagt soms om, net als Christus, de minste durven te zijn. Tot slot, we hebben één keer geprobeerd onze posities om te draaien. Werkelijk waar. Jeanette voorop, ik achterop, werkelijk waar. Ik was binnen 100 meter, scheet ik al, ik zal verder geen details noemen, maar zo bang was. Het was zo angstig om hier achterop te zitten en dan ineens gewoon je moeten overgeven aan degene voor je. Oh, als ik ergens respect heb gekregen voor mijn vrouw die achterop zit, hoe doe jij dat? Hoe durf jij dat? Nou, ze begon met veel bravoer. Totdat we de eer... We zitten iets in een afdalingje in het bos en komen daar een bochtje tegen. Kijk, ze lacht nog, want ze weet de gebeurtenis nog. En ze weet de bocht niet te houden. En we schieten daar net tussen twee banken, tussen twee bomen en een bankje door, kwamen daar in het mos tot stilstand. En we kregen elkaar aan. Dit moeten wij nooit meer doen. Nee, schat, dat moeten wij nooit meer doen. Dus vanaf dat moment hebben we het ook nooit meer geprobeerd. Want posities zijn posities. En die moet je, daar word je in getraind en daar heb je je gaven voor. En die moet je gewoon behouden. En zegt dan degene die altijd voorop is, bepaalt die alles. Oh nee hoor, we zaten een keer in een afdaling, want we hebben echt duizenden kilometers op die fiets gezeten. Goede huwelijkstherapie. En we zaten op een gegeven moment in een afdaling ergens in de bergen. En mijn kilometerteller, dus kwamen naar beneden. En mijn kilometerteller gaf al... onze kilometerteller gaf al 65 aan, hè? Ik gaf 65 kilometer aan. En dan zie je daar op zo'n gammele tandem met z'n tweeën. Dus ik pakte die rem erbij. En ik krijg hem daar een ram op mijn rug. Blijf van die remmen! Oké, ik wilde je beschermen. Je bent gewoon zelf bang. Ja! Oké. De eenheid van op zo'n fiets in een afdaling te zitten. En soms te erkennen dat je doodsbang bent. Maar toch eens de afstemming van samen bepalen hoe hard gaan we eigenlijk echt naar beneden. Dat is misschien de essentie van het leven. En dan wil ik nu graag het nawoord geven aan mijn vrouw. Ik heb gezegd 5 minuten, maar dat is mijn angst.
Ja, dat is zijn angst. Oh, ik zal hem even aanzetten. Of doen jullie dat? Moet ik op knopje? Oh, hier is zo. Kijk, daar komt hij alweer, hè? Mijn redder in nood. Dankjewel, schat. Ja, 5 minuten. Dat is altijd een hele klus, want Gerard en ik praten allebei graag. Wij vechten ons altijd door verjaardagen en dat soort praatgroepen heen. En dan spreken we al in de auto af van, nou, wie mag vanavond het woord doen? Dus, nee. Ik ben heel trots op jou, Gerard, want hij wilde me niet van tevoren zeggen welke elementen die allemaal zou zeggen, zodat ik ook spontaan wat dingen kon zeggen. En toen dacht ik, hij gaat vast de alleengaande vergeten. Hij gaat vast niet noemen hoe het is als je in een huwelijk zit waar je het niet zo fijn hebt. En wij zitten al 33 jaar in het vak, in de hulpverleningsvak. En een van de grootste pijnen die wij tegenkomen zijn de gebroken huwelijken en de alleengaande. Dus hoe kun je hier nou vol bravoure over een heerlijk huwelijk spreken, terwijl je weet dat die groep de grootste is met 1 op de 2,8 huwelijken die kapot gaan. Dus met die ben ik heel erg trots op jou, Gerard, dat je dat genoemd hebt. Dat was een heel groeiproces. Hij heeft heel veel preken in het begin gehad wat over huwelijken ging. En dan zat ik met het zweet in mijn bilnaad in de zaal. En dan dacht ik, kijk eens om je heen, man. Doe eens normaal. Wij zijn niet het goed. Dat gezegd hebbende, met al mijn liefde en al jullie gebeden voor die mensen die dus in gebroken huwelijken zitten en die dus helemaal niet een juist beeld hebben. Die helemaal niet geleid worden door die man voorop. Die gewoon een sul thuis hebben. Ze moeten altijd alles zelf doen, die vrouw. En dat zijn de vrouwen die boos worden en bitter en zuur. Want die krijgen geen complimenten. En die moeten alles regelen voor de kerk. En die moeten voor de kinderen regelen. En die moeten de financiën regelen. En die hebben eigenlijk in plaats van 3 kinderen, 4 kinderen. Dat zijn heel veel huwelijken die ik tegenkom. Ook heel erg dichtbij. En dat is moeilijk. Blijf dan maar eens zacht. Voel je dan maar eens liefdevol als vrouw. Durf dan maar je man eens te volgen. Wat komt er dan terecht? Goed. Ik heb een andere man. Ik heb een hele dominante man. En die leidt heel erg graag. En heel erg snel. En ik heb heel vaak moeten bidden. Heere God, hoe moet ik dat volhouden? Met zo'n dominante, weliswaar liefdevolle man. Maar hij gaat me veel te snel. En het eerste bedrijf wat wij samen deden, dacht ik, oh, ik wil ook die 60 tot 80 uur werken die hij deed. En ik wil ook zo doen zoals hij. En binnen een jaar had ik een zware burn-out. Want het was niet mijn plaats en niet mijn positie. En ik was niet hem. Ik ben een vrouw die veel kwetsbaarder is. Die een ander hormoonsysteem heeft. Die een ander lichaam heeft. Die een ander tempo mag hebben. En dat moest ik leren. Keer op keer. Dat de Heere zei, laat hem maar gaan. Wees jij maar die vrouw naast hem. Dus daar zit ik, die stoker. En dan heb ik die man die wil gaan. En dan vertrouw ik hem blindelings. Wij zijn bijna 40 jaar getrouwd en dat hebben we moeten leren. Dat vind ik niet meer moeilijk, want ik weet dat hij het beste met mij voor heeft. Dus dat vertrouwen vind ik niet moeilijk. Wat ik veel moeilijker vind is als ik weet dat hij weer heel erg druk op het werk is en dat hij dus niet communiceert. Want hij zit in zijn hoofd en hij denkt dat hij communiceert met mij en hij denkt dat hij het gezegd heeft, maar hij doet het helemaal niet. Dus dan zit ik achterop. En dan zie ik hem gaan en dan voel ik in de trend, hij weet niet eens dat ik achterop zit. Hij weet niet eens dat ik er ben. En dan moet ik tikken op zijn rug. Tegenliggen, oh ja! En wops, dan voel ik een hand of een stuk van een spiegel van een auto langs me heen komen. Dat zijn de momenten die ik moeilijk vind in het leven. Dat een man zo in zijn hoofd kan zitten, in zijn goede bedoelingen. Ik vind het heerlijk om me achter zijn rug te kunnen verschuilen. Omdat ik geleerd heb dat ik veilig ben bij mijn man. Dat hebben heel veel vrouwen niet. Ik zit nu in een moeilijke fase in mijn leven, even een aantal weken. En mijn man zegt dan gewoon, je moet in de ziektewet. En wij hebben samen bedrijven en dan weet ik dat hij dubbele diensten moet draaien. En ik weet hoe moe hij al is en hoe druk hij het al heeft. Maar dan mag ik me verschuilen achter zijn rug. En dan zegt hij, jij gaat even 4 weken in de ziektewet. Ik draai al jouw diensten. En dan vind ik dat heerlijk. Dan denk ik, oh gelukkig, dank u Heer. Dat die grote dominante man van mij, mij uit de wind houdt. En dan zijn er momenten, zoals vanochtend, dat ik heel vroeg op moet staan. Omdat ik weet dat hij in zijn eigen wereld is. Dat hij preekt. Dat als ik niet zorg dat de honden uitgelaten zijn, de poezen eten en de konijnen voer hebben gehad. En de schapen. En dat ik het geregeld heeft de rest van de dag. Dat hij zonder brood en zonder jasje en zonder tas in de auto gaat zitten. En 20 jaar geleden vond ik dat kruimels. Haalde ik daar mijn neus voor op. Dacht ik, dat ga ik toch echt niet doen. Jij hier lekker de preek lopen te preken. Mensen denken dat jij het allemaal voor elkaar hebt. Maar als ik niet je kleren klaarleg en je brood smeer en zorg bla bla bla, dan komt er helemaal niks voor jou terecht. En nu vind ik het een eer. Omdat we een team geworden zijn. Omdat ik mijn positie weet. Omdat ik dankbaar ben voor die positie. Maar die moet je samen bevechten. Al die kilometers. En ik wil jullie allemaal bemoedigen daarmee, vrouwen. De vrouwen die, net zoals ik, een goede man hebben. Hij is niet perfect, verre van, maar wel een goede man. Hij heeft het beste met mij voor. Tel je zegen in en dank de Heer ervoor. Voor de vrouwen die zo graag zo'n man hadden willen hebben. Maar het zo alleen moeten doen en zich zo alleen voelen. Ik bid je de moed en de kracht toe. Zoek de troost bij de Heere God. Laat je leiden. Je bent allereerst zijn bruid. Vergeet dat niet. Voor alle vrouwen, waar ik al jaren voor bid, vriendinnen, die ik 30 jaar heb zien worden en 40 jaar zien worden, die nooit een man hebben gehad, die nog steeds wachten, die nooit een partner hebben, die groep is zo groot. Ik wens jullie gebedsverhoring en heel veel liefde en kracht toe. En dat alles gezegd hebbende, schaar ik me wel achter wat Gerard zei. God heeft het instituut huwelijk geschapen. En laten we daarvoor op de best blijven staan. Hij heeft geen fout gemaakt. Ook al leven wij in een tijd waarin we er een zootje van maken. En waarin mannen en vrouwen helaas dat prachtige instituut niet met opgeheven hoofd dragen. Maar dat wil niet zeggen dat God een fout heeft gemaakt. Heel veel zegen in welke partij u ook bent. Dank u wel.